kerkenraad maakt u het volgende bekend. Diaconie Collect is vandaag bestemd voor de noodhulp in Azië. Zaterdagavond zal er een hervormingsavond gehouden worden. Deze avond begint om 7:30. In de vacature van diaken stelt de kerkenraad de volgende kandidaten. De broeders P.M. De Waal en H. van Wetten. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij het derde vers van Psalm 43. Zend Heer uw licht en waarheid neder, het derde van 43. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 6 vers 8. Mijn ziel grijpt moed, wijkt bozen, vlucht van mij weg, godlozen. De Heere heeft mijne klacht met toegenegen oren genadig willen horen en al mijn smart verzacht. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord 1 Johannes 5. We luisteren naar de wet, wij zingen het 8e van Psalm 6. En daarna lezen wij 1 Johannes 5.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En een iegelijk die lief heeft degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het die de wereld overwint, dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Deze is het, die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt dat de Geest de waarheid is. Want 3 zijn er die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze 3 zijn 1. En 3 zijn er die getuigen op de aarde, de Geest en het water en het bloed. En deze 3 zijn tot 1. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis Gods is meerder. Want dit is de getuigenis Gods, welke hij van zijn Zoon getuigd heeft. Die in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, die heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Terwijl hij niet geloofd heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. Want ditzelfde leven is in zijn Zoon. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam des Zoons van God, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. En opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat wij, zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de beden verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. Indien iemand zijn broeder ziet zondigen, hun zonde niet tot de dood, die zal God bidden en hij zal hem het leven geven. Degene, zeg ik, die zondigen niet tot de dood. Er is een zonde tot de dood. Voor dezelfde zonde zeg ik niet dat hij zal bidden. Alle ongerechtigheid is zonde en er is een zonde niet tot de dood. Wij weten dat een iegelijk die uit God geboren is, niet zondigt. Maar die uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze vat hem niet. Wij weten dat wij uit God zijn en dat de gehele wereld ligt in het boze. Doch wij weten dat de Zoon van God gekomen is en heeft ons het verstand gegeven, opdat wij de waarachtige kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Kinderkens, bewaart u zelf van de afgoden. Amen.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Johannes 5, vers 14 en 15. En daar lezen wij Gods woord, onze tekst. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de beden verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. In de voorbeden willen wij denken aan de rouwdragende familie van die bij het geopende graf hebben gestaan. Afgelopen maandag hebben we onze broeder begraven. Tevens denken we dan ook aan zijn vrouw die nog steeds in het Dordtwijk ziekenhuis verblijft. Onze gedachten gaan ook naar zuster Mijnster Molenaar die een hele moeilijke boodschap heeft gehad dat er verder niets meer aan haar te doen is. Ze willen haar opsterken, zodat ze toch wellicht naar huis toe kan komen. Verder denken we ook aan haar broer, Harry Molenaar van de Torbekkenstraat, die ook weer opnieuw geholpen moet worden aan zijn been. Er moet een stent ingebracht worden om de doorbloeding te bevorderen. Dan denken we aan onze oude zuster Tereost, die een hormoonkuur moet gaan volgen, omdat ze toch het te riskant vinden om haar te opereren. Dan ligt Maaike van Staveren in het ziekenhuis, in het Erasmus ziekenhuis. Zij heeft een bijtschildklieroperatie achter de rug. Dankzegging willen we doen dat zuster Wilma Goudenhoed weer thuis mocht komen. En dan willen wij ook verder denken aan de familie Vietstra. Dat hebt u gelezen in de krant, dat dominee Vlietstra overleden is. Hij is plotseling gevallen en nog een poosje bij geweest in het ziekenhuis. Toen heeft hij al zijn kinderen bij elkaar geroepen. En elk kind heeft hij één voor één bij zijn bed genomen en gebeden met elk kind. En elk gebed eindigde met: Heere, bewaar ze voor de zonde en vergeven al hun zonden. En eigenlijk is je met die woorden ook in coma geraakt. En daarna is hij overleden. En gisteren zijn we bij de begrafenis geweest, de rouwdienst. Heeft dominee Kater gesproken uit 1 Johannes 4, vers 9. Dat had dominee Vlietstra zelf opgegeven. Echt een tekst die bij dominee Vlietstra paste. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enig geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. En niet dat wij God lief hebben gehad, het is vers 10, hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gehad, maar dat Hij ons lief heeft gehad en zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening van onze zonden. Dominee Kater vertelde nog dat hij, toen hij in Werkendam stond, het is al jaren geleden, dat hij zich gedrongen voelde om met de kerst over deze woorden te preken. En het zou hij dan doen op de tweede kerstdag. En hij vertelde dan dat hij in die studeerkamer dat zodanig naar zich toe kreeg dat hij niet in staat was om erover te preken. Hij kreeg vooral die woorden naar hem toe, dat er staat: hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gehad. Niet dat wij God, zo'n goeddoend God, die ons nawandelt met zijn goedheid, lief hebben gehad. Dat kwam zo in de ontdekking naar hem toe, dat hij niet in staat was om erover te preken. Hij heeft er later wel over gepreekt. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gehad, maar dat Hij ons lief heeft gehad. En waarin kwam dat dan uit? Namelijk dat Hij zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening van onze zonden. We kennen Vlietstra, hij kwam regelmatig ook in Barendrecht. En persoonlijk konden wij dominee Vlietstra ook goed. En hij mag nu eeuwig zijn koning dienen. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo komen wij op deze herfstdag, op uw dag, voor uw aangezicht. En elke keer dan zien wij weer een preek voor onze voeten liggen. Want uw woord zegt het heel duidelijk: wij allen vallen af als een blad. En als we goed kijken naar die bladeren en we pakken er één van op en we leggen zo'n blad in ons hart, dan zien wij wat daarop geschreven staat. Daar staat op de dood. Duizenden bladeren spreken ons van de dood. Wij vallen allen af als een blad, omdat wij van u afgevallen zijn, o Heere. En wij smeken u, geef toch dat we die prediking deze komende dagen zullen zien. En niet alleen zullen zien, maar ook krijgen te geloven dat wij ook eenmaal zullen sterven. Diezelfde bladeren die in de lente uit de knop zijn gekomen en in de zomer tot volle bloei zijn gekomen, die zijn nu allemaal alweer afgevallen. En zo is ons leven ook, o Heere. Als u het geeft, dan mogen we in de lente van ons leven tot bloei komen en in de zomer van ons leven staan in de kracht van ons leven, als u het geeft, want ook jonge mensen kunnen sterven. Maar als we eenmaal in de herfst van ons leven komen en in de wintertijd, dan zullen wij toch het tijdelijke met het eeuwige moeten verwisselen. En zo stonden we ook bij het graf van onze broeder Van Die. samen met onze zuster en haar kinderen en kleinkinderen, hoe lief ze hem ook hadden, hoe moeilijk ze hem ook kunnen missen. Maar nu moeten ze dat gaan inleven en wij bidden u ook voor hen, of gij hen kracht wil geven. Maar daar staat wat tegenover, Heren, want het woord des Heren bestaat tot in der eeuwigheid. En dan mogen wij ook nu weer onder de bediening van het woord in uw huis komen, dat eeuwig blijvende getuigenis van u. En uw woord zegt het dan ook, dat wij moeten letten op de vrome en naar de oprechte moeten zien, want het einde van die man zal vrede zijn. En Heren, daar mochten we gisteren ook getuigen van zijn, toen onze broeder Vlietstra in zijn graf gelegd mocht worden. Heren, dan mogen we hem toch nastaren met jaloersheid in het hart, dat hij zijn wens heeft gekregen. Want dan is hij als een dagwerker die uitzag naar het einde van de dag, zijn gereedschap kon neerleggen en tot rust kon komen. De eeuwige rust mocht ingaan, die gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen. En wij bidden u voor zijn vrouw en de kinderen en kleinkinderen, of gij hem wil sterken en troosten, en dat het woord haar kracht mag doen. Zo mogen we uw naam ook, moeder, dank zeggen dat we allen nog in het liefelijke heden der genade mogen zijn, de welaangename tijd. En geef dat wij het mogen vernemen, och, dat gij op deze uw dag ook nog datgene mogen bekennen wat tot uw vrede is dienende. Heere, geef toch dat wij zullen beseffen dat gij ons de genademiddelen hebt gegeven om het eeuwige leven te zoeken en te vinden. En wij smeken u daarom om de Heilige Geest. En dan zal het in het bijzonder gaan over het gebedsonderwijs. En wij bidden u of gij dat wilt openen door de zalving des Heilige Geestes, en of gij uw knecht deze dag wilt ondersteunen. Heren, zo dragen we allen aan u op die bedroefd zijn. Wilt u hen vertroosten? We denken in het bijzonder ook aan onze zieken, onze zuster Mijnster. Heren, ze kreeg een moeilijke boodschap te verwerken, maar ze mochten toch in uw hand geven. Ik lag en sliep gerust, van zeer en trouw bewust. En Heren, geef toch dat ze daarin bevestigd mag worden en dat ze daarin onderwezen mag worden, hoe de weg dan zal gaan, opdat zij klaargemaakt zal worden op goede gronden om ook zo de laatste fase van haar leven in te gaan, hoewel we hopen dat zij nog een aantal weken, wellicht maanden als gij het geeft, mag blijven leven. En Heren, dan dragen we ook haar broer Arie aan u op, die al zo lang in het intermezzo ligt en de wond wil maar niet genezen. En wij bidden u of gij toch een wonder wilt laten gebeuren, opdat de wond genezen mag en dat hij naar de wens van zijn hart nog naar huis kan. We dragen ook zuster Tereos aan u op, die ook een moeilijke boodschap te verwerken heeft, omdat ze niet geopereerd kan worden. En Heren, dan bidden we u of gij ook de hormoonkuur wil zegenen en of gij ze wil sterken om dit te kunnen dragen, maar bovenal of gij ook haar genadig wil zijn, opdat zij door u tot u bekeerd mag worden. En dat zij ook door de genade van u, o Heere Jezus Christus, vergeving van zonde mag ontvangen. En Heren, dan dragen we ook Maaike van Staveren aan u op, die ook veel moet verwerken, omdat ze ook drager is van de familieziekte. En u weet hoe zwaar dat is, ook voor het gezin. En wij bidden u of gij ook Maaike wil sterken en wilt oprichten van het ziekbed, en dat zij ook in haar jonge leven haar weg aan u, de Heere, mag voorleggen, met de bede, Heere, leer mij uw weg. En Heere, dan bidden we u, of gij ook met zuster Gauw wil zijn, we danken u dat ze weer thuis mocht komen. Heere, heilig ook de roepstem aan haar hart. Gedenk ons zo allen tezamen in uw gunst en help ons. En doe niet naar onze ongerechtigheden, maar zie ons aan in Christus Jezus. Amen. Ja, dan wil ik de gemeente natuurlijk ook graag even oproepen om een zaterdagavond te gaan, ook jullie jongelui, naar de reformatieherdenking. Het is jammer dat het ook weer gelijktijdig met een avond in de Emmanuelkerk samenvalt, maar dat zij zo. Maar het is wel de bedoeling dat u hier naartoe gaat. Ja, dat bedoel ik niet vervelend, maar dat is echt zo, want kijk, het gaat om een gemeenschappelijke reformatieherdenking. Het is al zo verdrietig dat we als kerken gescheiden optrekken. En dit hebben wij gezamenlijk, dat wij de daden van de Heere gedenken. 500 jaar reformatie, allen hartelijk welkom. We proberen echt binnen anderhalf uur klaar te zijn, jongelui. Dus neem ook je plek in de kerk. Een zaterdagavond om 7:30 dv. Dan gaan we nu collecteren en zingen ter voorbereiding op de prediking Psalm 86 vers 2, 3 en 4. De Heere zegene u en uw gaven. zingen wij straks na het amen van de prediking het derde vers van Psalm 37. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Vertrouw op hem en de uitkomst zal niet falen. Hij zal wel haast uw recht voor elks gezicht. Doen dagen als de morgen stralen en blinken als het helder middaglicht. Het derde vers van Psalm 37. Na het amen van de prediking. Gemeente, ik begin bij mijn catechizanten. Die zijn 12 jaar en ouder. Word jij nog op bed gelegd door je ouders, door je vader en moeder? Nee, ik ga zo naar boven toe. Wel te rusten maar, ik ga naar bed. En ja. En je kruipt onder de dekens. Oh nee, natuurlijk niet. Eerst nog even bidden. Doe je dat nog? Dat weten de oudere catechizanten nog heel goed, dat we een keer daar een heel gesprek over hebben gehad tijdens de catechisatie. En jullie weten wat de uitkomst was. Doe je dat nog? Belangrijk hoor. Ja, maar dominee, het zegt me niks. Want ja, hoort hij mij wel? Verhoort hij mij wel? Dat is natuurlijk wel een hele belangrijke vraag. De gebedsverhoring. Waar ook de ouderen in ons midden erg over tobben. Ik had van de week nog een oudere. En ik had een gesprek met hem. En hij zei, ook zou de Heer mij wel verhoren. Midden in de nacht roepen tot God. O God, bekeer me toch. En vooral ook in een concrete situatie, nietwaar, van ziekte. Er zijn vele zieken in onze gemeente. Ernstig zieken ook. Vlak voor een operatie zou de Heer mij wel verhoren. En vooral ook wanneer er een noodsituatie in een gezin is. Je moet maar te maken hebben met een hele concrete situatie in een gezin. Een kind dat niet meer naar de kerk wil. En dat je bidt en vraagt, Heer, u bent toch almachtig, grijpt u toch in. En als het dan niet gebeurt, hangt er soms een prijskaartje aan de verhoring van het gebed. Begrijpt u wat ik bedoel? Waarom verhoort de Heer mij dan niet? Als je leest onze tekst, dan zeg je, nou, dat is nogal wat er staat. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem bidden. Dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de beden verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. Ja, dan zeg je, ja, wat mankeert er dan aan? Daarom is het ook zo belangrijk om gebedsonderwijs te ontvangen. En de Heilige Geest mogen dat ook toepassen in onze harten, opdat wij daar licht over zullen krijgen, over de verhoring van het gebed. Dat schrijven we boven de prediking, de verhoring van het gebed. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Ten eerste de wortel van het gebed, de norm in het gebed of voor het gebed en de uitkomst van het gebed, de verhoring van het gebed, de wortel, de norm en de uitkomst van het gebed. Wat is eigenlijk bidden, jongens en meisjes? Wat is dat? Ja, je knieën buigen en een eerbiedige houding aannemen. En dan begin je te spreken tot God. Ja, dat is bidden. Tot de levende God. Want onze God is de levende God. Zijn we ons daar bewust, gemeente? Toen ik mij voorbereidde op deze tekst, toen kwam dat wel heel sterk op me af. Ben ik me dat ook echt bewust, dat ik, wanneer ik ga bidden, dat ik dan spreek tot de levende God? Leeft Hij ook echt voor mij? Hij leeft, dat is wel zeker, maar leeft Hij ook echt voor mij, van de kant van de mens uit gezien? Dat ons bidden maar niet een vorm is, omdat ik zo opgevoed ben, maar dat ik echt gericht ben tot de levende God. Ja, jongens en meisjes, dat is die God die jou geschapen heeft, die jou een mond gegeven heeft om met Hem te gaan spreken. Dat is de levende God die het roepen van de jonge raven hoort, staat er in de Bijbel. Kraaien, daar lijken ze op, raven. Krakerige stem hebben ze. En toch hoort God die raven. Hoeveel te meer zijn kroonjuweel, de mens die Hij geschapen heeft, die in staat is om zijn gedachten onder woorden te brengen. En kijk, wanneer wij dan ook bidden, dan is het zo belangrijk dat we dat geloven. Dat zodra je je knieën buigt, jonge mensen, dat je echt gelooft dat Hij de levende God is. En dat je gelooft in bepaalde eigenschappen. Wanneer jij naar iemand toe gaat om jou te helpen, dan kies je iemand uit. Dan zeg je, wie zou mij kunnen helpen? Nou, die, want dat is een timmerman. En die zou mij kunnen helpen. Waarom bid je tot God? Je moet proberen concreet te denken. Vul je eigen nood maar in. Waarom bid je tot God? Het is zo belangrijk om zijn eigenschappen te zien. Allereerst de almacht van God. Het geloof dat Hij daadwerkelijk het kan. Wat mijn nood is. De almacht van God. En dat Hij ook daarom als de Almachtige alles tot zijn beschikking heeft om in mijn nooddruft te voorzien. Dat is het eerste. En dat Hij de Alwetende is. Nee, ik hoef God niet te informeren. Daar moeten we ook voorzichtig mee zijn. Echt waar, een dominee ook als hij aan het bidden is. En dat hoef jij ook niet te doen, want God weet al lang waar je mee komt. Daarom zou je in wezen kunnen volstaan door te zeggen, Heere, u weet het al. En als je dat mag belijden in waarheid, dan eer je daarmee een eigenschap van God, dat Hij de Alwetende is. Nog een eigenschap. Stel je voor, je ligt in het ziekenhuis en je kunt niet naar de kerk. En je zou toch zo graag willen. Omdat je ervaren hebt in je leven dat de Heere dan zo nabij kan zijn in Gods huis. Maar Hij is toch de alomtegenwoordige.
Nog zo'n eigenschap van God, wat ook zo van belang is. Of dat je het gevoel hebt, ik kan mijn jongen niet meer bereiken. Waar is hij nu? En dat je dan zegt, maar u bent toch de alomtegenwoordige. U ziet mijn meisje, u ziet mijn dochter, Heere. De eigenschappen van God gaan dan leven als je gericht bent op de eerste persoon van het goddelijke wezen, de Vader. Maar als dat werkelijk geloofd wordt, gemeente, dan komt dat geloof altijd op uit een verbroken en een verslagen hart. Dat geeft inzicht in wie ik zelf ben, want dat geeft altijd het gevoel dat ik toch nergens geen recht of aanspraak op kan maken bij de Heere, omdat ik een gevallen Adamskind ben, omdat ik hem de rug heb toegekeerd, omdat ik gezondigd heb, gezondigd tegen een goeddoend God, die mij altijd nagewandeld heeft. Ik hoor het soms wel eens mensen zeggen die tegen mij zeggen, ja nou, dominee, nu ik in de piepzak zit, nu ik in de nood zit, ja, God ziet mij aankomen. Toch maar doen hoor. Maar dan zeg je dat maar tegen de Heere. Dan zeg je, ja Heere, ik schaam. Nu ik mijn knieën buig voor uw aangezicht, want nu ik in de nood zit, nu heb ik u nodig. We hebben gezondigd tegen een goeddoend God. Ik had gisteravond een gesprekje met dominee de Groot. Die kent u misschien wel. J.C. de Groot. Vroeger politieagent geweest. En hij vertelde me nog iets kostelijks. Ik denk dat ik dat wel vertellen mag. Hij liep zelf met zijn zonde en schuld. En hij was politieagent en hij zag in de winkelstraat dat een auto dwars over zo over de stoep met de achterkant gedeeltelijk op de weg stond. Vlak voor een speelgoedwinkel. En hij pakte zijn meter en hij ging meten hoe ver hij buiten de parkeerstrook stond. En toen kwam de vrouw van de auto naar buiten toe. En die had kennelijk veel haast. En die zegt, stop maar met meten. Geef me maar een boete. Want ik weet dat ik verkeerd sta. En ik heb haast. En schiet alsjeblieft een beetje op. Mevrouw, mag ik uw rijbewijs zien? Rijbewijs heb ik niet bij me. Ja, maar ik wil toch uw rijbewijs zien. Ik wil gewoon betalen. Nee, zegt hij, ik wil uw rijbewijs zien. En toen moest ze naar binnen toe om haar rijbewijs op te halen. En ze was zichtbaar geïrriteerd. En de politie keek naar het rijbewijs. En zegt, mevrouw, dat rijbewijs is in orde. Ik wil het beperken tot een waarschuwing. Zorg dat u de volgende keer goed staat. En hier is uw rijbewijs en ik wens u nog een hele prettige dag toe. En hij ging weer zijns weegs. Kwam hij aan het eind van de dag van het politiebureau. Ja, er is een telefoontje geweest van een mevrouw. En die wil graag dat u contact met haar opneemt. En hij keek, adres, dat was die speelgoedwinkel. En wat bleek nu? Die vrouw was de eigenares van die speelgoedwinkel. Dus hij ging aan het eind van de dag nog een keer naar die winkel toe. En zelf liep hij met zijn zonde en schuld tegen een goeddoend God. En hij loopt die winkel binnen en die vrouw die schaamde zich. Die vrouw die zegt, oh. Ik wil mijn excuses aanbieden. Wat ben ik toch iemand voor u geweest? U die zo goed voor mij was. En mij zo verdroeg. En mij slechts met een waarschuwing het afdeed. Terwijl ik u zo'n grote mond gaf. Ik snap hier helemaal niks van. Dat u zo optrad als politieagent. En toen ging dominee de Groot naar huis toe. En toen kreeg hij te zien dat God nou ook zo is. Nog veel beter is dan zoals hij gedaan had tegenover die vrouw. Is dat wel eens op je afgekomen? Dat je gezondigd hebt tegen een goeddoend God gemeend. Hoe oud ben je? 43? Nog onbekeerd? 16 jaar? Nog onbekeerd? En kijk dan eens terug op je leven. Is de Heere niet goed geweest? Had de Heere je niet dikwijls een bekeuring kunnen geven? Had de Heere niet dikwijls met je af kunnen rekenen? En dat de Heere je gelaten heeft in het liefelijke heden der genade? Dat hij nooit tot nu toe gedaan heeft met onze ongerechtigheden? Bidden. Tot een levende God. Tegen wie ik gezondigd heb. Waarvan de Bijbel zegt heel duidelijk dat God hoort de zondaars niet. Ja, dat staat ook in de schrift. Johannes 9 vers 31. Dan zeggen de fariseeërs dat. God hoort de zondaars niet. En dan halen ze Spreuken 15 en 28 aan. Gebed van de goddeloze is in de oren van de Heer een gruwel. Wat denk je van Jesaja 1 vers 15, waar heel duidelijk staat dat de Heer zegt, doe dat getier van voor mijn aangezicht weg. Want er kleeft bloed aan uw handen. Even bidden. Oh ja, ik moet nog bidden. Voel je hoe oppervlakkig dat is. Ik ga dieper. Voel je hoe godtergend dat is. Als we zo met God omgaan in het gebed, gemeente. Heeft God dan geen recht om te zeggen, Ik zal u van voor mijn aangezicht wegdoen. Gemeente van Barendrecht. Dominee, kerkraad. Daarom hebben wij een tussentreder nodig. Die ertussen gaat staan. En dat is de Heere Jezus. Dat is de middelaar. En daarom is het niet alleen het geloof in de eerste persoon wat noodzakelijk is. Het geloof in God de Vader, de Almachtige. Maar ook als het gaat om het geloof in de Zoon. We hebben samen 1 Johannes 5 gelezen en daar wordt dat ook heel sterk benadrukt. Het geloof in de Zoon. Die uit God geboren is, zo staat er in 1. Een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Dus dat je gelooft dat Jezus de Christus is, staat er. En nog een vers, in vers 5 staat, wie is het die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. En in vers 6 staat ook zo'n kostelijke tekst. Deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus. Door water en bloed. En dan wijzen onze kanttekeningen zo kostelijk op het Oude Testament, waar water was en bloed was. En dat bloed dat was nodig tot verzoening van de zonde. En dat water was nodig tot afwassing van de dagelijkse ongerechtigheden. Om zo tot God te gaan. In het Oude Testament kenden ze de betekenis van het water en het bloed. We hebben een tussentreder nodig, gemeente. Dat wij gaan verstaan wat het is, wat bijna iedereen mee eindigt in zijn gebed. Om Jezus wil. Heere, hoor en verhoor ons om Jezus wil, om de verdiensten van Christus wil. Niet om mijnent wil. De wortel van het gebed, daar hebben we het over. Dat is de kennis Gods. De kennis Christus, maar ook de kennis van de Heilige Geest. Het geloof in de Heilige Geest, die immers de auteur is van het gebed. En dan komen we bij onze tekstgemeente, want in onze tekst staat het woordje vrijmoedigheid. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem, dat is de levende God, die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. Dit is de vrijmoedigheid. Wat is dat, vrijmoedigheid? Dat is niet een karaktertrek van iemand, want er zijn bescheiden mensen in ons midden, verlegen mensen. Maar dat is een gave van de Heilige Geest. Dat is een vrucht van het geloof. Dat is de vrijmoedigheid die de Heilige Geest werkt in het hart. Dat woord vrijmoedigheid, dat komt in de brief een paar keer voor. Ik lees u dat voor in 1 Johannes 2 vers 28. Daar staat: en nu kinderkens, blijft in hem, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. En hier bedoelt Johannes dan het moment als de Heer Jezus terugkomt, dat er een volk op aarde is die dan vrijmoedigheid hebben om hem te ontmoeten. En dan in Johannes 3 vers 21, daar staat ook het woord vrijmoedigheid: geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. Dus dan gaat het over je hart. Daar zit een boekhouder in. En die zegt: je staat in het rood bij God of niet? Geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. Onze kanttekeningen zeggen: of wij wel of geen huigelaars zijn. Dat kan soms een ophouder zijn, hè, jonge mensen. Dat begrijp ik best wel, hoor. Dat je zegt: ja, ik bidden. Zo'n schijnheilige als ik ben. Je hebt gelijk. Dat is zo. Maar daar moet je het niet bij laten zitten, bij die schijnheiligheid. Zeg dat maar tegen de Heere. Hier is het schijnheiligste meisje van de christelijk gereformeerde kerk van Barendrecht. En ik ga nu op de knieën, Heere. Maar ik leid een dubbel leven. Maandagavond zit ik op de catechisatie. Maar diezelfde avond, dan zit ik nog naar een film te kijken. Vrijmoedigheid. Vrijmoedigheid heeft alles te maken met de belijdenis van zonde en schuld. En dat ik als een arme zondaar de toevlucht neem tot God om genade. Vrijmoedigheid des geestes is dat. De Heilige Geest die schenkt die vrijmoedigheid. Die schenkt de vrijmoedigheid door de belofte. Dat de Heere een genadig Nou ja, zegt iemand, dominee, dus daar moet ik dan op wachten, voordat ik ga bidden, dat ik eerst daar kennis aan moet hebben aan al die dingen, want dat is nogal wat natuurlijk, hè, de drie enige God kennen als de levende God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dan moet ik daar maar op wachten, voordat ik ga bidden, want anders dan is mijn bidden niet echt. Zeg, kun je wachten? Kun je wachten met bidden? Kun je ophouden met bidden? Ja hoor, zegt een. Dat is niet zo best hoor. Oh nee, dominee. Maar ik ken dat niet. Het zijn zulke hoge dingen. Als je erg bekommerd bent over dat je bekeerd moet worden, dat je loopt met je zonde en schuld, dan kun je het niet nalaten om te bidden. En dan zeg je, Heere, en dan heb je nog niet die onderscheiden kennis van die drie personen, maar je roept, Heere. Dat begint te roepen tot een onbekende God, na te schreien en te belijden voor zijn aangezicht wie je bent, in je onbekeerde staat voor God, en dat het je eigen schuld is, dat je tot nu toe nog geen verhoring hebt ontvangen. Misschien wel in de algemene genade, en dat je daar overheen hebt geleefd. Weet u het nog, moeder, toen u zo'n moeilijke bevalling moest ondergaan, en dat u in uw pijnen riep, o Heere, help me toch, verlos me toch. Maar hoe is dat daarna verder gegaan dan met u? En ik kan natuurlijk allerlei voorbeelden noemen, doe ik niet. Als je erg bekommerd bent over je geestelijke toestand, dan kun je het niet nalaten om voortdurend te roepen, Heere. Paulus die roept, Heere, wie zijt gij? Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? De tollenaar roept, o God, wees mijn zondaar genadig. Maar toen begon de Heilige Geest al wel dat beginsel van die ware godskennis in zijn leven af te drukken, gemeente. Om de levende God aan te gaan roepen en te leren kennen in zijn leven en te smeken om genade. Dan gaat de Heer op de school van de Heilige Geest, op de school van het gebed, nader uitwerken. Maar dat wil niet zeggen dat we dan dat onderwijs van onze eerste gedachten zomaar weer aan de kant moeten zetten. Maar daarover na te denken, dat je dat hoe langer hoe meer bewust gaat worden. Wat doe ik eigenlijk als ik roep tot de hemel? Wat doe ik eigenlijk als ik de levende God aanspreek? Realiseer ik mij dat wel, wie hij is? In zijn heiligheid en in zijn rechtvaardigheid. Dat hij een eeuwige gloed is bij niemand wonen kan. Dat ik zomaar niet tot God kan naderen. Maar dat hij mij de scepter van zijn genade moet toereiken. Ondergedompeld in dat dierbare bloed van Christus. En dat hij daar zelf onder een koperen hemel heeft geleden. Dat zijn gebed niet verhoord werd. Dat hij onder een gesloten hemel zo de toegang moest verwerven tot de troon der genade. Dat is een groot wonder. Daar worden Gods kinderen immer zo langer hoe meer in verdiept in die kennis. Dat zij als een onwaardige tot God naderen. En zich hoe langer hoe meer gaan realiseren wie zij zijn in zichzelf. En dat zij geen pleitgrond hebben in zichzelf, ook niet in hun bekering, gemeente, maar alleen maar in het werk dat aangenaam is voor God. Namelijk in het werk van zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die grote biddende en dankende hoge priester. Dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden naar zijn wil. We gaan naar onze tweede gedachte. Naar zijn wil. De norm van het gebed. Dat zijn hele belangrijke woordjes in onze tekst, gemeente. De wil van God, hebt u daar wel over nagedacht? De wil van God die soeverein is, wat betekent dat, jongens en meisjes? Dat betekent dat hij de koning der koningen is en dat hij tegenover niemand verantwoording hoeft af te leggen. Onze koning moet verantwoording afleggen tegenover onze regering, wat hij doet. Maar de koning der koningen heeft geen regering boven zich. Zijn wil is soeverein. Zijn wil is ook heilig en goed. Speur je naar de wil van God? De wil van God is heel dichtbij. In je Bijbeltje kun je de wil van God ontdekken. Daar heeft God zich geopenbaard. Daar heeft God zijn wil verklaard. En nou bidden. Heere, wilt u mij een baan geven? Wilt u mij gezondheid geven? Heere, wilt u mij ook een meisje geven? Wilt u mij ook een jongen geven? Heere, wilt u mij de kracht geven om een werk te doen? Ja, je zegt wel constant, Heere, wilt u, dus zou God dat willen? Maar ik wil het eigenlijk, Heere, ik wil dat eigenlijk. En dan ook nog bekering erbij, natuurlijk, hè. Ik ben echt niet beter, hoor, jongens en meisjes, hoor. De dominee die doet dat ook vaak, hoor. Daar moet ik mezelf er ook op betrappen. Maar heb ik dan het juiste oogmerk voor ogen? Naar zijn wil. Wat wil God dan? Dan moet je proberen te onthouden wat ik nu zeg. Hij wil zijn eer terug. Dat wil God. Dat wil God. Zijn eer. En is het je daarom te doen? En nou dat lijstje weer eventjes nagaan, hè? Werk, gezondheid, meisje, jongen, enzovoort, enzovoort. Nou, dan moet ik eerlijk zeggen, gemeente, dan is dat dikwijls in de eerste plaats, helaas, bedoeld voor mijn eigen voordeel. Toch? Laten we eerlijk met elkaar praten. En de Heere mogen ons dat inzicht geven, dat het de Heere nou om zijn eer te doen is. Hij wil zijn beeld weer terug. Hij wil zijn Adam weer terug. Hij wil zijn mens weer terug, gemeente. En daarom is dat een diep ontdekkend woord, naar zijn wil. En dan moet de Heer er mezelf aan ontdekken, o gemeente. Want Paulus die dacht echt in zijn blindheid dat hij bezig was om God te behagen toen hij de christenen aan het vervolgen was. Maar toen hij gearresteerd werd, toen draaide het 180 graden om en riep hij: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Toen kreeg hij dat inzicht dat het gaat om zijn wil. Heere, wat wilt u dat er gebeuren gaat met mijn leven? Ook in deze concrete situatie waarin ik mij op dit moment bevind. Jacobus die waarschuwt daartegen. Die zegt: gij bidt en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt. En dan geeft hij de reden op wat hij daarmee bedoelt. Omdat u het in uw wellusten door wil brengen. Dus dat betekent heel gewoon van: stel je voor heel concreet op het punt van gezondheid. En de Heere geeft je dan gezondheid. En dat je het daarna gewoon weer doorbrengt in je wellusten. Dat je gewoon weer doorgaat met je oude leventje. En dat je je totaal niet meer bekommert om God. En dat u zegt: dank u wel, Heere, dat u mij weer gezond gemaakt hebt. Maar dat er geen bekering komt. Zijn wil. Dat is ook wat zijn plan is met je leven. Misschien wel een heel moeilijk plan. Maar wat zijn raad is. Gij zult mij leiden door uw raad, zegt Asaf. Kijk, en daarom heb je de Heilige Geest zo nodig. Want er staat in de Bijbel dat de Heilige Geest zijn raad weet. Lees Romeinen 8 vers 26 en 27 voor. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen. Daar heb je het. Wij weten niet wat we in bepaalde omstandigheden bidden zullen. Moet ik nou die kant op bidden of die kant op bidden? Maar de Geest zelf, die bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen in het hart. Die ook de harten doorzoekt. Die het oogmerk blootlegt. Die mij ontdekt aan mijn egoïsme en mijn egocentrisme. Die mij ontdekt aan mijn afgoderij van mijn eigen ik. Die mij laat zien: het is je niet echt om God te doen, man. Maar die mij daar ook wel kan brengen, hoor. Dat het me echt om God te doen mag zijn. Om de ere Gods te doen mag zijn. Calvijn die schrijft dat we allemaal zo'n breidel nodig hebben. Hij schrijft: want zo'n iegelijk van ons toegelaten wordt te bidden wat hem lust. En dat God onze begeerte maar toegeeft. Zo zal het met ons er niet best voor staan, want wij weten niet wat tot ons nut is. Ja, wij branden van kwade en schadelijke begeerlijkheden. En zo is het. Geloof je dat nou echt? Dat God echt weet wat goed voor je is. Om dan ook zo te mogen gaan in het spoor van de grote bidder die worstelde in Gethsemane met de wil van God. Want dat is altijd zo groot, geliefde, wat in de Hebreeënbrief staat, dat hij in onze zwakheden gelijk als ons verzocht is geweest, uitgenomen de zonden. De Heer Jezus heeft als mens ook geworsteld met de wil van God. Met die moeilijke lijdensbeker. Hij zag er zo tegenop. Altijd weer een hele moeilijke tekst. En niet mijn wil geschieden. Dat je voorzichtig moet zijn door te zeggen: wilde de Heere Jezus dan niet? Niet mijn wil geschieden. Nee, voorzichtig zijn. De Heere Jezus kende natuurlijk geen zonde. Maar die menselijke wil moest onderworpen worden aan de wil van God. En als nu de Zoon van God daarmee geworsteld heeft in zijn menselijke natuur, dan heeft hij dat gedaan opdat hij zo dichtbij kan komen bij iemand die zegt, maar ik vind het toch zo moeilijk, Heer. Ik vind het toch zo moeilijk om onderworpen te worden aan de wil van u. Kijk, en dan worstelt je met de wil van God die bekend is in de Bijbel, en de verborgen wil van God die voor ons onbekend is. En dat je leert bidden, Heere, uw wil geschieden naar zijn wil. Staat er in onze tekst. Dat heeft Christus nou verworven voor zijn kerkgemeente. En de vrucht daarvan is, en dat brengt ons bij onze derde gedachte, de uitkomst van het gebed. Want daar sluit vers 15 op aan. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem, dat is de levende God, bidden. Het geloof in de drie-enige God. Dat zo wij iets bidden naar zijn wil, de norm van het gebed. En dan de uitkomst, dat hij ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de beden verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. Daar hebben we ook een heel gesprek over gehad, catechisanten. Dat weten jullie ook nog wel, de oudere groep. Van hoe kun je nou weten dat God je verhoort? Dat is een hele belangrijke vraag. En ik hoop dat dat ook praktijk mag zijn, dat er een uitzien mag zijn naar de gebedsverhoring wanneer we de knieën gebogen hebben voor het aangezicht van de Heere. En daarom vraag ik u om nog even rustig te luisteren naar vers 15. En indien wij weten dat hij ons verhoort wat wij ook bidden, zo weten wij dat weten. Dus Johannes zegt, dat kun je weten. Dat God je verhoort. En dan grijp ik even terug naar mijn tweede gedachte. Dat je wel weet wat ik gevraagd heb, dat is in overeenstemming met het gebod van God. 1 Johannes 3 vers 22. En in overeenstemming met de wil van God. Want er zijn hele legitieme zaken die je voor de Heere neer mag leggen. Legitieme zaken als bijvoorbeeld gezondheid, werk, een meisje, een jongen. En uiteraard, dat moet eigenlijk de prioriteit hebben. Een nieuw hart, bekering, geloof, vergeving van zonden. Dat zijn Bijbelse zaken, geliefden, die de Heere voorgelegd mogen worden. Wat wij ook bidden, dat wij de beden verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. Wij, staat hier, dat zijn de ware gelovige gemeente. En die verkrijgen de beden die zij gebeden hebben. Dat is wel heel wat. Dat is wel heel wat. Nu, in het heden en in de toekomst. En daarom is het zo nodig om geoefend daarin te worden. In dat geloof dat je zegt, ja Heere, als dat nou zo is, waarom heb ik dan zo weinig krediet op u? Nou heb ik het over een kind van God die bidden geleerd heeft op de school van de Heilige Geest. Moet ik ook tegen mezelf zeggen hoor. En dan zegt Calvijn: op één punt worden al Gods kinderen verhoord. En dat is met de bede: Heere, vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Dan wijst hij naar 1 Johannes 1 vers 9. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is een voornaamste gemeente. Want de Heere kan met mij niet van doen hebben buiten de vergeving van zonden om. En dan gaat hij zijn vaderlijke goedheid betonen in de verhoring van het gebed van een onwaardige. Psalmdichter die zegt: van een gans ontblote ziel. Dat is iemand die in zijn blootje staat, die zelf niks meer heeft, die aan de dijk staat, die geen rechten heeft en geen aanspraken kan maken, maar die wel de praktijk kent van: ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Gelijk een dienstmaagd ziet op de hand van haar vrouw. Alzo zijn mijn ogen op u, o Heere, wees mij genadig. Hoe kun je dan weten dat de Heere je gebed hoort en verhoort? Vanuit uw wil geschieden, Heer, werk uw eer toch uit in mijn leven. Ach, gemeente, dat kan soms al in het gebed gebeuren. Dat de Heere in het bidden erin meekomt, dat je gevoelt dat de hemel open gaat en dat je krijgt te bidden. En dat de Heere onder het bidden verwachting geeft in je ziel, omdat je mag steunen op de eigenschappen van de levende God. En dat je door het geloof mag zeggen: Heere, gij zijt toch een almachtig God, gij zijt een alwetend God, gij zijt een alomtegenwoordig God. Nee, Heere, ik kan voor u niet bestaan. Ik kom ook niet in mijn eigen naam, o Heere, maar ik kom in de naam van dien die ge altijd hoort. In de naam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Als de Heere daarin meekomt, dan geeft hij overgave in het hart. Dan mag je eronder komen, gemeente. Dan mag je het eens worden met de weg des Heeren. Dan leer je buigen. Dan zeg je: Heere, doet u maar met mij wat u wil. Wat u wil. Hoort je het? Wat u wil. En het mocht in uw raad bestaan, o Heere. Dat is ook zo'n zinnetje wat in onze gezinten wel heel gauw gebeden wordt, maar daar zit zo'n diepe inhoud in. Het mocht in uw raad bestaan, o Heere. En dat je dan ook voorlegt wat God in zijn woord geopenbaard heeft om die zaken voor de Heere neer te leggen. Maar het mocht in uw raad bestaan, o Heere, om mij dat te schenken. Maar als het u behaagt mij dat te onthouden, dan is dat ook goed. Want gij weet wat goed voor me is, o Heere. En wat ontvangt dan een ziel die de verhoring mag beleven in zijn hart? Een stil gemoed. Zoals Hanna dat kreeg in de tempel toen ze haar hart uitstortte voor het aangezicht van de Heere. Een stil gemoed in het hart aan God en zijn leiding over te geven. Nee, dat maakt de mens niet lijdelijk, gemeente. Echt niet. Maar dat maakt hem eens willend met de weg die de Heere houdt. En dat maakt hem volgzaam. En dat doet bij zo'n iemand ook het gebed niet op. Houden, juist niet. Maar aanhouden. Aanhouden. Zoals Elia met zijn hoofd tussen zijn knieën ging zitten en bad: Heere, gij hebt het toch gezegd. Er zal regen komen. Heere, Heere, u bent de Almachtige. Stuur toch regen. Terwijl de hemel nog zo helder was en geen wolkje te zien was. Aanhouden hoor, totdat er een wolkje als een smanzand aan de hemel verscheen. Als een eerste teken. Nu gaat de Heere beginnen om dat gebed te verhoren, gemeente. Nee, dat blust de vurigheid niet uit wanneer een zondaar dan moet wachten op de gebedsverhoring. Integendeel, dat wakkert juist het aanhoudend gebed aan, gemeente, om te letten. En dat is ook een oefening als het gaat om de gebedsverhoring, om te letten op de voorzienigheid van God in je leven. Of de Heer dan deur opent. De Heer een deur opent. En wat ontstaat er dan in het hart? Verootmoediging en verwondering. Voor het aangezicht van de Heer. Want dan ga je zien. Door genade. Dat het om de Heer Gods te doen is. Ik zal mijn eer aan geen andere geven. En dat is een eer gaat uitwerken in je leven, gemeente. Verootmoediging en verwondering en een hoop op een zalige uitkomst. Amen. Mijn gebed. De Heere die in de hemel woont, zo naderen we voor uw heilig aangezicht om uw naam ootmoedig te erkennen dat we in uw huis mochten zijn. En wij bidden en smeken van u of ge ook uw woord wil zegenen dat we mochten ontvangen. Breng ons ook vanmiddag weer in uw bedehuis en doe niet naar onze ongerechtigheden en leer ons bidden gelijk het behoort. En dat uit genade alleen om Christus willen. Amen. Ja, gemeente, als ik moet zeggen wat er op mijn hart ligt, dan is dat dit. De kerk is vanochtend echt lekker vol. Maar 's middags dan denk ik wel eens van, wat een gaten. Dat zijn wij niet gewend, o gemeente. Ik spreek nu niemand aan, hè. En iedereen. De boodschap is duidelijk. Ik kan best begrijpen dat je, als je een kleintje hebt, dat je zegt, nou ja, die moet ik thuis laten, want ja, één keer is al heel wat. Dat begrijp ik best wel. De boodschap is duidelijk, hè. We zingen Psalm 145, vers 6. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.